Geliefde gemeente, namens de vrouwenvereniging, om het zo te mogen zeggen, wil ik u allen hartelijk uitnodigen voor de komende bazaar op woensdag. En de aanvang is om 10:00. En ik zou u allen willen opwekken om daar even te komen, om ook wat mee te nemen. De opbrengst van de bazaar is voor de instandhouding van de eredienst tot uitbreiding van het Koninkrijk Gods. En zo kunt u zelfs op heel eenvoudige wijze toch ook bijdragen aan de uitbreiding van zijn koninkrijk. De Heere zegene ook dat werk dat in alle eenvoudigheid en met liefde van het hart geschieden mag. En daarom hoop ik ook dat u uw meeleven ook op die wijze wil betonen. Verhef dan uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stouw ik in dit avonduur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. In uw hand zijn mijn tijden, verlaat mij in mijn leed, op u alleen die weet de maat en het einde van mijn lijden, red mij van die verbolgen, ter dood toe mij vervolgen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 31 en daarvan het 12e vers. Gemeente, doen wij thans belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 135 en daarvan het 12e vers. Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. En daarna zal vanavond opnieuw gelezen worden uit het Lijdensevangelie. En vanavond zal dat zijn naar de beschrijving van Lucas en wel hoofdstuk 23, de versen 26 tot en met 38. Doen wij dus eerst belijdenis des geloofs met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 135 vers 12 en luisteren vervolgens met aandacht en met eerbied naar de schriftlezing uit Lucas 23, de versen 26 tot en met 38.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelve en over uw kinderen, want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, andere heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik, en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, deze is de koning der Joden.
Liefde gemeente, zoeken we dan met elkaar het heilig aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, mag het ook zulk een gebed zijn, waarvan we ook lezen in uw heilig woord, dat toen de apostel in de gevangenis was, dan lezen wij en er werd een eendrachtelijk gebed opgezonden van de gemeente. En dat dat ook zo van onze gemeente zou mogen gelden. Dat we ons zo samengebonden weten, eendrachtiglijk biddende tot u, o Heere. In dat diepe besef dat wij vanavond hier zijn, maar dat we niets kunnen zonder u. Dat we niet kunnen prediken en dat we niet kunnen luisteren. Dat we uw woord niet kunnen verkondigen en dat we uw woord niet kunnen verstaan als u er zelf niet door uw Heilige Geest in meekomt. En laat daarom dit gebed allereerst een gebed mogen zijn om de komst van u, o dierbare Geest. En dat we het samen met de profeet uitroepen mogen. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Kom toch, o Heilige Geest. En wilt gij dan onszelf verlichten? Wilt gij dan zelf de woorden in onze mond geven? Geef dat we mogen spreken vanuit een levend, bewogen, liefdevol hart tot de gemeente. Ernstig, vermanend, lokkend, nodigend, onderwijzend. Nou, dat een ieder van nodig heeft, en dat weet u alleen, o Heilige Geest. Want wij kunnen veel voor mensen verbergen. Wij kunnen veel voorwenden. Maar u weet wat er in ons hart leeft. U weet wat er werkelijk nodig is. U weet of het nodig is dat we van alles afgebracht worden. U weet of het nodig is dat we ontgrond en ontbloot worden. U weet of het nodig is dat we vertroost worden. Dat we liefelijk gelokt worden. U weet wat het nodig is, of we vermaand moeten worden of onderwezen. Dat weet u alleen. En daarom is de prediking ook een werk van u, o Heilige Geest, van u alleen. En daarom bidden wij het u, o Heere Jezus Christus, zend gij de Geest die gij verworven hebt door uw zoen- en kruisverdiensten aan Golgotha. Want dat is toch de grootste gave die gij verworven hebt, dat het vanwege Pasen Pinksteren mocht worden. Daartoe zijt gij opgevaren ten hemel, opdat de Heilige Geest kon worden uitgestort, opdat hij zou zoeken een bruid voor u, o Heer Jezus Christus. En geef dat we zo vanavond, als de vriend van de bruidegom, een bruid mogen werven voor u, o dierbare Christus. Wilt u daartoe de prediking gebruiken? En wilt gij dan alles geven wat nodig is? Komt u er zelf in mee? En wilt gij zo zijn met de gemeente die weer opgekomen is in getrouwheid? Wat is dat een groot voorrecht dat u ons nog de lust in het hart geeft om vanavond opnieuw naar uw woord te gaan. Ach, dat is nog een voorrecht van uw liefde dat u ons nog niet overgegeven hebt aan verharding. Dat we nog geen afscheid genomen hebben van de kerk. Dat we nog niet met de ganse massa in Nederland de kerk de rug toegekeerd hebben. Het woord gesloten hebben. En een besluit genomen hebben om nooit meer naar u te horen. U hebt het nog zo in uw algemene en onbegrijpelijke goedheid zo geleid. Dat wij nog mogen zijn onder uw woord. Dat we nog mogen zijn onder het net waarin we gevangen kunnen worden. En dan wordt het net vanavond weer uitgeworpen. En geef dat er dan nog velen gevangen mogen worden in dat net. Tot eeuwige zaligheid. Wilt gij het doen, o grote koning? Ja, gij wilt het. Heere, dat behoeven we niet te vragen. Maar we bidden u. Breek al onze weerstand af. Ontmasker ons. Ontdek ons. Aan ons verzet en aan ons ongeloof. En maak ons toch voorwerpen van uw genade. Dat we nou vanavond gans van hulp en heil ontbloot mogen worden. En dat we het vanavond eens als arme zondaren aan u gewonnen mogen geven. Wilt u zo bij ons zijn? En dan gedenken we ook aan die twee ambtsbroeders die vanmorgen afscheid genomen hebben. En die nu vanavond weer na vele, vele jaren weer naast hun vrouw zitten. Het zal hun vreemd te moede zijn. Maar wilt u bij hen zijn. En doet u hen ervaren dat u meer dan één zegen hebt. Ook al liggen er banden naar het werk in de ambtelijke bediening. Heere, geef ook dat ze ook daarin achter u mogen aankomen. En dat ze ook een weinig mogen rusten. Omdat ze op uw tijd, als u het wenst, weer de kracht en de lust mogen ontvangen om in uw dienst te arbeiden. Heer, en als het anders is, laat het ook zo mogen zijn. Om telkens weer van u de Heer alleen te verwachten. Wij gedenken zo de ganse gemeente met al de noden en de zorgen die er zijn. Wilt u in het midden van onze gemeente rijk werken. Wees met hen waar zorgen zijn in de gezinnen. Waar kinderen langdurig ziek zijn. Waar kinderen van uw wegen afwijken. Waar gehandicapte kinderen zijn. Waar langdurige ziekte is van vader of van moeder. Waar geestelijke depressiviteit is. Waar spanningen in de huwelijken zijn. Och, wat een noden. Waar kinderloosheid gevoeld wordt. We leggen het alles voor u neer. Sta op, o grote koning. Wees met hen in het midden van de gemeente waar rouw is, waar verdriet is, waar de smart van een lege plaats zo gevoeld wordt. Het is u op het allervolmaakst bekend, ook waarheen onze gedachten gaan. Gedenk die rouwdragende families, die weduwnaren, die weduwen, die wezen, maar ook die vaders en moeders die kinderen hebben moeten verliezen. Grote koning, ontfermt u zich over hen. Wilt u vanavond bij ons blijven? Wilt gij zelf in ons midden zijn? Bedenk ook het werk van de verkoping van de komende week. Och, dat ook dit eenvoudige middel door u gebruikt mag worden. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. En geef ook dat we in die eenvoudige dingen ook aan elkaar verbonden mogen weten. Ook daarin gemeente met elkaar mogen zijn. Wilt u zijn met uw bondsvolk Israël, dat we het ook vanavond hartelijk aan u de Heere mogen opdragen. Wees ook met het werk van de zending. We denken aan onze zuster Ringelberg. Wilt u ook bij haar zijn? Ook als ze over enige tijd weer in ons midden hoopt terug te keren, wilt u haar ook veilig bij ons brengen. We gedenken ook aan het werk in de ziekenhuizen, op de scholen, in de politiek. Mogen we al dat werk aan u de Heere opdragen. In het bijzonder hen, die dat mogen doen vanuit de liefde tot uw woord, tot u, de Heere zelf. Verlaat ons dan niet. Grote koning, zie toch in genade op ons neer. Doe het om Christus wil alleen. Amen. En als zij hem wegleiden. Aangrijpende woorden, geliefde gemeente, die ons vanmorgen bepaald hebben en vanavond opnieuw bepalen bij de weg die de Heer Jezus moet gaan. Zo even is hij veroordeeld. Pilatus heeft zijn handen gewassen in onschuld en hij heeft hem overgegeven tot de kruisdood. En nu nemen de soldaten hem, nu hij een gevonniste is. Nu het vonnis over hem is uitgesproken, nemen zij een kruis en leggen dat op de schouders van Christus. En ook de twee moordenaars, ook zij worden geroepen uit hun gevangeniscel. En ook voor hun liggen de kruisen klaar. En naar de gewoonte van die dagen moeten zij nu hun kruis opnemen en worden zij weggeleid naar de plaats van terechtstelling. En zo volgen wij vanavond in onze gedachten de leidende borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, hoe hij daar gaat van Gabata, waar de rechterstoel stond, Lithostrotos, waar het grootste onrecht ooit geschied is, waar een gans onschuldige schuldig verklaard werd, maar waar ook het recht van de Vader voldaan werd, want daar werd hij naar waarheid schuldig verklaard vanwege al de zonden van de zijnen. En daar gaat hij van Gabata naar Golgotha, van het rechthuis naar de plaats des gerichts. En zo hebben wij hem ook de afgelopen weken mogen volgen, die leidende borg en zaligmaker. We hebben samen met hem vertoefd in de hof van Gethsemane. We zijn bij hem geweest in de zaal van Caiaphas. We hebben hem gevolgd in het rechthuis van Pilatus. En vanavond maken we de gang van het rechthuis naar Golgotha. En daar wordt hij heen geleid, uitgedreven uit de stad, om daar buiten te sterven. En wat zien wij daarin ook, dat hij het ware lam is. Want zoals in het Oude Testament, een lam dat geslacht was, buiten de legerplaats verbrand moest worden. Zo schrijft ook later de apostel van deze gang van de Heer Jezus, als hij Jeruzalem verlaat om naar de heuvel Golgotha te gaan. Daarom heeft ook Jezus, omdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de legerplaats geleden. Aangrijpend, geliefde, wat daar geschiedt. Voor hem geen plaats meer in het vrome Jeruzalem. Daar was voor hem geen plaats meer. En ze hebben het uitgeroepen: weg met deze, kruist hem. En zo gaat hij als het lam ter slachting, om daar op de kruisheuvel Golgotha zijn leven te geven. En zo volgen wij hem, gaande door de straten van Jeruzalem, de Via Dolorosa, de weg van lijden. En in onze gedachten zien wij hem daar gaan, de lijdende hoge priester. Geliefde gemeente, maar nu de vraag. We zijn gekomen aan de laatste lijdenszondag. Vele malen hebben wij van deze plaats de lijdende Christus u mogen voorhouden. We hebben hem mogen schilderen vanuit het woord, opdat u het horen en zien mocht. Maar nu die vraag, geliefde gemeente, hoe hebt u hem nu daarin gevolgd? Als wij daarin letten op de schrift, dan zou u hem hebben kunnen volgen zoals het volk hem gevolgd heeft. En de evangelist Lucas schrijft daar zo heel treffend van. En het volk stond en zag het aan. En is dat ook uw gestalte geweest, geliefde gemeente? Dat u erbij gestaan hebt, dat u het aangezien hebt en dat u gezwegen hebt. En daarin betoont dat de leidende borg en zaligmaker voor u ten diepste geen enkele waardij heeft. Hebt u daar gezwegen met het zwijgen van het graf, met het zwijgen van het ongeloof? En dan denk ik aan dat zwijgen op de berg Karmel, waar ook door Elia gezegd wordt: kies dan heden wie gij dienen wilt. En het volk zag toe en zweeg. Hebt u ook zo in de afgelopen tijd gezwegen? Niet gebogen, niet gesmeekt, niet geroepen: wees gij mijn borg. Maar het allemaal gezien en erbij gestaan en gezwegen. Of bent u misschien gelijk aan die wenende vrouwen, getroffen door het lijden, het aangrijpende lijden, waarvan zelfs in onze dagen een godslasterlijke film gemaakt wordt? Liefde gemeente, ik zal er niet veel van zeggen, misschien vrijdag, maar laat ik toch aan ieder van ons mogen waarschuwen om zulke grote zonde niet te doen door deze film te bekijken. Ook niet uit nieuwsgierigheid, omdat er zo tegen gewaarschuwd wordt, daardoor geprikkeld te worden om alsnog te kijken. Lieve jeugd, ik waarschuw je, zul je er alsjeblieft je ziel niet aan bezondigen. Want het lijden van Christus is zo zwaar geweest, dat in die drieuurige duisternis, waarin hij van God verlaten werd, de Heere het wereldrijk, in duister hulde. Zo zwaar was het lijden van Christus. Het was niet te aanschouwen. Zou het dan wel te verfilmen zijn? En zou een goddeloos mens het leven van Christus na kunnen spelen? O Gods lastelijke gedachten, houd u daarom verre, geliefde gemeente, en bezondig u daaraan toch niet. Want ik zeg dit, als u ernaar kijken zult, zal het telkens, als het over Christus gaat, die film uw gedachten in beslag nemen. En zult u net als de wenende vrouwen wenen over het lijden van Christus, maar niet wenen over uw hemelhoge schuld. Ten slotte, gemeente, u zou ook Christus kunnen volgen, achter hem aan, dragende uw kruis met een Simon van Cyrene. En daarom willen wij vanavond met de hulp van de Heere daarbij stilstaan, bij het volgen van Christus. En het trof mij zo dat de ouderling in het gebed voor de dienst ook dat aan de Heere gevraagd heeft. Heer, het komt erop aan. Hoe volgen wij u in dat lijden? En laat dat vanavond de vraag mogen zijn. En mogen de Heere u daar een antwoord op mogen geven. We willen met de hulp des Heeren stilstaan bij hetgeen u vindt opgeschreven in Lucas 23. En daarvan de versen 26 en 27. En als zij hem wegleiden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legde hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. We willen bij deze tekstwoorden schrijven: het volgen van de kruisdragende Jezus. Hoe Simon hem volgde, hoe de vrouwen hem volgden en hoe u hem volgt. Deze tekstwoorden bepalen ons bij de kruisdragende Christus. In de eerste plaats hoe hij werd gevolgd door Simon van Cyrene, hoe hij werd gevolgd door de vrouwen en hoe hij tenslotte door u wordt gevolgd. Toch zingen we daar eerst van met elkaar uit Psalm 69 en daarvan de versen 4 en 9. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. En ook het negende vers: versmaadheid breekt en scheurt mij het hart vaneen. Psalm 69 en daarvan de versen 4 en 9. Thank you. Het volgen van de kruisdragende Jezus. In de eerste plaats hoe Simon hem volgde. In de tweede plaats hoe de vrouwen hem volgden. En in de derde plaats hoe u hem volgt. En zij leiden hem weg. En zo tekent ons Lucas het begin van de laatste fase van het lijden van de Heer Jezus Christus. En daar zet de stoet zich in beweging. De Heer Jezus Christus met zijn kruis op de schouderen, omringd door de soldaten, gevolgd door de moordenaars met hun kruisen en daarachter het volk. En zo begeeft zich de stoet door de straten van Jeruzalem. En nog steeds kunt u die weg volgen in Jeruzalem. En staat er ook een bordje Via Dolorosa. En dat wijst u de weg die de Heer Jezus mogelijk gegaan is. Van het rechthuis van Pilatus de stad uit naar de heuvel Golgotha. En op een gegeven moment bereiken ze de poort van de stad. En even later ligt Jeruzalem achter hen. En het is op dat moment naar het grondwoord dat Matthäus gebruikt als zij de stad verlaten, dat daar plotseling iets gebeurt waarvoor de evangelist Lucas onze aandacht vraagt. Want hij schrijft, en als zij hem wegleiden, namen zij een man. Terwijl zij dus zo de stad verlaten, is er een ogenblik dat de soldaten de stoet stilhouden en rondkijken. En plotseling zijn er een paar soldaten die uit de rij van het escorte lopen. En daar een nietsvermoedende man die daar aan de kant van de weg staat te kijken naar de stoet die voorbij komt. En tot zijn grote schrik ziet hij dat de legionairs op hem afkomen. En ze grijpen hem vast en ze nemen hem mee. En ze zeggen, draag jij het kruis achter de Heer Jezus aan. En ze nemen het kruis van de schouders van de Heer Jezus af. En ze leggen het op deze nietsvermoedende man. En dan komt natuurlijk ongetwijfeld de vraag naar voren, waarom? Waarom doen de soldaten dit? En een eerste gedachte die opkomt, zou het kunnen zijn omdat ze medelijden hadden met de Heer Jezus Christus, die zoveel al had moeten lijden daar in dat rechthuis van Pilatus, en dat ze even een moment van zwakte hadden, die harde soldaten, en dat ze gedacht hebben, moeten we dat lijden nou nog zo verzwaren, dat die man ook dat kruis nog moet dragen, hoewel dat behoorde bij de straf. Zullen we hem dan even wat verlichting geven uit medelijden? Ach nee, gemeente, dat kan de reden niet geweest zijn. Want straks, als ze aan de kruisheuvel komen, dan nemen ze de Heer Jezus. En als een laatste spot hangen ze hem, de onschuldigen, te midden van de misdadigers. En daarmee willen zij aan het volk zien, kijk, dit is nu de grootste misdadiger. En daarom hangen wij hem aan het midden. En we lezen ook dat bij het kruis de soldaten hem gelasterd hebben en bespot hebben. Dus het kan zeker geen medelijden geweest zijn wat deze soldaten bewogen heeft tot deze daad. Wat dan? Wel, dan komen de meeste verklaarders tot deze conclusie dat het waarschijnlijk zo geweest is. Dat de Heer Jezus dreigde te bezwijken onder zijn kruis. Dat hij door de geestelingen en de martelingen zoveel bloed verloren had, dat in hem geen kracht meer over was om het kruis te dragen. En dat ze gezien hebben dat hij wankelde. En dat ze daarom vreesden dat hij straks niet aan het kruis zou kunnen hangen. En dat hij al onderweg zou sterven. En dat ze daarom deze man gegrepen hebben, opdat ze straks hun vredespel zouden kunnen volvoeren door Christus aan het kruis te nagelen. En toch geloof ik, geliefde gemeente, niet dat ook dat de juiste verklaring is. En waarom niet? Wel, geliefden, hierom, omdat de schrift ons dat niet zegt. Nergens lezen wij namelijk dat de evangelisten spreken over de uitputting van de Heer Jezus Christus. Juist het tegenovergestelde kunnen wij lezen wanneer wij aandachtig de schrift bestuderen. Want als de Heer Jezus Christus na het lijden aan het kruis, na de 3-urige duisternis, waarin hij dat grote zielenlijden heeft geleden, dat oneindig veel zwaarder is geweest dan de geeseling, dan de nagelen door zijn handen. Het zwaarste lijden van Christus is niet geweest naar zijn lichaam, maar naar zijn ziel, toen de toren Gods over hem ontbrandde. Wat lezen wij dan van Christus, dat hij spreekt met grote stemmen, staat er, niet een zwakke stem van een uitgeputte man, maar met grote kracht klinkt het over de heuvelen van Golgotha. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het tweede bewijs dat hij niet zodanig verzwakt was, dat hij niet verder kon lopen, is het feit dat als ze later komen bij Pilatus om het lichaam van de Heer Jezus Christus, dat Pilatus zich verwonderde, is hij nu reeds gestorven? En daaruit mogen wij afleiden dat er geen enkele aanleiding was geweest om te veronderstellen dat de Heer Jezus op dat moment al bijna stervende was. Maar geliefden, wat is de allerbelangrijkste reden waarom wij menen dat het niet de verzwakking van de Heer Jezus was? En dat het niet was omdat hij dreigde te struikelen? Omdat, geliefde gemeente, daardoor de gedachte zou kunnen postvatten dat een mens nog iets zou kunnen doen ter ondersteuning van het lijden van de Heer Jezus Christus. En ik herinner mij als kind dat ik dat ook altijd gedacht heeft. O, die Simon van Cyrene, die heeft nog wat bijgedragen ter verlichting van het lijden van Christus. En dat kan niet, geliefde gemeente. Niemand heeft iets gedaan en toegebracht aan het lijden van Christus. De Heer Jezus Christus heeft dat lijden gans en alleen gedaan. Er is niet één mens geweest die maar een nagelschrapseltje heeft toegebracht aan het lijden van Christus. Nee, allen die in de omgeving van de Heer Jezus waren, hebben zijn lijden verzwaard. Niet alleen de soldaten, maar ook zijn discipelen. Denk in het bijzonder aan Petrus. Nee, geliefde gemeenten, hij is die weg gans en alleen gedaan. En niemand was met hem. Niemand ondersteunde hem in dat lijden. Nee, ze hebben allemaal zijn lijden verzwaard. Maar wat is dan de oorzaak geweest waarom de soldaten de stoet hebben stilgehouden? Wel, we zien ook dat de soldaten het zijn die het initiatief nemen tot de handeling die ze nu gaan doen. Want wat leefde er in het hart van deze soldaten? Wel, wij zullen de beker van dat lijden van deze man die wij zo intens haten, zullen wij volmaken. We zullen maken dat zijn beker zal overvloeien van lijden. Ze hebben hem bespot in de zaal van Pilatus. Jij hebt toch gezegd dat je een koning was. Wel, dan zullen we van jou een koning maken. En wat heeft een koning? Wel, een koning heeft een doornenkroon. Wel, dan zult gij ook een doornenkroon krijgen. En ze hebben hem een spotkroon opgezet, een namakroon. Ge wilt een koning zijn? Wel, dan zullen we u een koninklijke staf geven. En tot spot werd het een rietstaf. Gij wilt een koning zijn? Wel, we zullen u een koninklijk kleed geven. En tot spot namen ze een oude soldatenjas die ergens in de hoek van de zaal lag en deden hem om. En ze hebben gelachen en gespot. Haha, Daar staat hij, de koning van Israël. En ze hebben gebogen. En wat hebben ze een duivelsvermaak erin gehad. Om deze Jood, dat gehate volk, te bespotten met hun zogenaamde koning. En ze hebben ook van Pilatus een bord meegekregen. Waarop staat, deze is de koning der Joden. En als ze dat weer lezen, dan ontstaat opnieuw dat verlangen om met hem te spotten. Zoals ze hem koning gemaakt hebben met een doornenkroon. En een rietstaf en een purperen mantel. Zo zullen zij hem nu weer koning maken. En wat is het kenmerkende van een koning? Wel dat hij onderdanen heeft. Kom, laten we hem ook een onderdaan geven. En zo zijn ze gestopt en hebben zijn man gegrepen. Laat dan een Jood zijn onderdaan zijn. Laat dan hem een koning zijn. En wat hebben ze daarin de machteloosheid van die koning getoond. Kijk eens, daar gaat Israëls koning. En wat een aanhang heeft hij. Wel geteld, één onderdaan. En moet je eens kijken wat die onderdaan doet. Hij draagt het werktuig waar straks een koning aan zal sterven. Haha, opnieuw spot en hoon over Israëls koning. En dan wordt het ook begrijpelijk, geliefden, waarom zij deze man genomen hebben. Want wat is zijn naam? Simon van Cyrene. En Simon van Cyrene, zijn naam zegt het al. Hij was afkomstig uit Cyrene. En Cyrene, dat ligt in Afrika, in het noorden van Afrika, het huidige Libië, om het zo te mogen zeggen. En wij weten dat de mensen die daar vandaan komen een donkere huidskleur hebben. En het was in die dagen al niet anders als in onze dagen, dat er ook sprake was van discriminatie. En ze hebben het gelijk al gezien, dat is een vreemdeling. Oh, dat is nog bespottelijker, dat is nog fijner om hem te vernederen. We zullen een zwarte nemen om hem achter de Heer Jezus aan te laten lopen. Simon van Cyrene, hij kwam dus zoals we zeiden uit Cyrene. En dat verklaart ook waarom er staat, hij kwam van de akker. Dat wijst waarschijnlijk heen dat al die pelgrims die gekomen waren om het paasfeest te vieren en geen onderdak meer hadden in de stad Jeruzalem, dat zij buiten de stad vernachten en dat ze daar hun tenten hadden opgeslagen en dat nu deze Simon van Cyrene, deze vrome pelgrim, gekomen was van de akker om nu naar Jeruzalem te gaan om daar ook straks het paasfeest te mogen vieren. Het zou ook zo kunnen zijn dat deze Simon van Cyrene een wat oudere man al reeds geweest is. En dat hij nu gekomen was vanuit Cyrene om de laatste jaren van zijn leven in Jeruzalem te mogen slijten. En dat hij daar een akker had die hij in de morgenvroegte bewerkt had. Hoe het ook zij, deze Simon van Cyrene, ze grijpen hem om hem achter Jezus aan het kruis te doen dragen. En zo zien wij dat deze Simon van Cyrene een instrument wordt in de handen van de soldaten om het lijden van Christus nog meer te verzwaren, om nog meer te kunnen spotten en honen met deze koning der Joden. Liefde, maar dat niet alleen. We zien ook dat Simon van Cyrene zelf het lijden van de Heer Jezus heeft verzwaard. Want geliefden, wat zal er in het hart van Christus omgegaan zijn? Als daar het kruis van zijn schouders wordt afgenomen en daar wordt een man genomen die gedwongen wordt, die tegenstribbelt, die weigert om het kruis van Christus te dragen. Ach, wat zal dat de eenzaamheid van Christus vergroot hebben? Is er dan op de ganse wereld niemand die mij lief heeft, die mijn lijden wil verzachten, die mijn lijden wil ondersteunen, die met mij het lijden wil ingaan? Nee, deze tegenstribbelende Simon van Cyrene, Hij is het beeld van al de omstanders. Niemand wil met Christus vereenzelvigd worden. Niemand wil met Christus mee dat kruis achter hem dragen. En daarom moet ook deze Simon van Cyrene gevorderd worden. Want dat is het woord wat er hier in het Grieks staat. Het is een woord dat afkomstig is uit de Perzische taal. En het ziet op een gebruik van de Perzische heersers. Dat zij van elke onderdaan konden vorderen dat hij een last zou dragen. Of dat hij zijn ezel ter beschikking zou stellen om de lasten van de heerser te dragen. Dat woord vorderen kennen wij ook nog wel. Als we denken aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe dat de Duitse heersers onze botters vorderden of onze fietsen opeisten. En zo wordt ook deze Simon van Cyrene door de Romeinse heersers gevorderd, opgeëist om Christus kruis te dragen. En hij doet dat met tegenzin. Hij doet dat met afkeer in zijn hart. En hij verzet zich, maar zijn verzet baat niet. En zo wordt hem het kruis opgelegd. En zo moet hij Christus volgen op weg naar Golgotha. Maar geliefden, wonderlijk in deze... Wat er staat over de Heer Jezus Christus in het Oude Testament. Wel, daar wordt hij vergeleken met de bok die op die grote verzoendag beladen werd met de zonden van het volk. En u moet dat thuis nog maar eens nalezen. Wat staat er dan bij de instelling als die bok naar de woestijn geleid wordt met de zonden om daar in de woestijn te sterven? Dan staat er in Leviticus 16 vers 21 dat die bok naar buiten geleid moet worden door een man die voorhanden is. Wij zouden het heel eenvoudig zeggen: voor een man die daar bij geval voorbij komt. En zo mag Simon van Cyrene hier de vervulling zijn van deze woorden. Dat de Heer Jezus Christus, als die bok met de zonde beladen, daarheen weggeleid wordt door een man die voorhanden is. Simon van Cyrene, hij is voorhanden om Christus uit de legerplaats te leiden naar de woestijn, naar Golgotha. O heerlijke vervulling van het woord, dat deze Christus het ware paaslam is. Simon van Cyrene, we hebben het gelezen, hij werd gedwongen, hij wilde niet. Waarom wilde Simon niet? Ach, in het hart van Simon leefde wat er in mijn en uw hart leeft. Moet ik die smaadheid dragen? Ik heb daar toch niets mee te doen. Wat heb ik met Jezus van doen? Laat hij zijn eigen kruis dragen. Ik ben toch onschuldig aan hetgeen hij misdreven heeft. Maar bovendien, deze Simon van Cyrene, hij was een vrome jood. En hij was op weg om daar het Pascha te gaan vieren. En nu zou hij in plaats van naar het Pascha te gaan vieren, zou hij nu onder een kruis moeten wandelen. Onder het kruis wat van God vervloekt was. Want hij wist ook de schriften. En had Mozes het niet laten optekenen. Want een gehangenen is Goden een vloek. En daar verwijst ook later de apostel Paulus heen. Dat ook Christus ons verlost heeft van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En zo wist ook deze Simon van Cyrene, door het dragen van dat kruis draag ik ook de vloek mee. Word ik onrein. En hoe zal ik dan het Pascha kunnen vieren? En vandaar zijn verzet. En vandaar dat hij gedwongen moest worden om dat kruis te dragen. En daarin zien wij, geliefde gemeente, dat er niemand is die vrijwillig dat kruis draagt. O, later zal Simon het niet kunnen zeggen:
Heere, maar ik heb toch enige verdienst, Heere Jezus. Ik heb toch enige verlichting aan u gegeven. Nee, dat zal Simon niet kunnen zeggen. Christus zal het tegen Simon zeggen. En Simon zal het ervaren, Heere. Ik heb uw kruis verzwaard, Heer. Ik wilde niet uit liefde achter u aankomen. Maar ik heb geworsteld. Ik heb me verzet totdat het niet meer kon. Ik heb uw lijden in die weg verzwaard. En zo zien wij in onze gedachten Simon van Cyrene gedwongen het kruis dragen achter Christus. En daar gaat hij, die zwarte man, gebukt onder het kruis van Christus. En elke stap die hij doet, ziet hij voor zich de Heer Jezus Christus. En wat ziet hij dan als hij omhoog kijkt van onder dat kruis? Dan kijkt hij aan tegen de doorbloede rug van de Heer Jezus Christus. Dan ziet hij dat zijn kleed geheel en al bloed is. Dan ziet hij dat uit de rug het bloed druppelt op de grond. Dan ziet hij voor zich een lijdende en bloedende Christus. Maar wat hoort hij achter zich? Achter zich hoort hij wenende vrouwen. En op dat moment staat voor de tweede maal de stoet stil. En nu is het de Heer Jezus Christus die zelf stilstaat. En zich voor een ogenblik omkeert naar die wenende vrouwen achter hem. En dan klinkt uit de mond van die man van smarten aan die wenende vrouwen zo'n heel aangrijpende boodschap. En daar klinkt het uit de mond van de Heer Jezus Christus met kracht. Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En zonder nu bij deze woorden uitgebreid stil te staan, is het toch de diepe inhoud van deze woorden dat de Heer Jezus Christus de vrouwen waarschuwt voor het naderende gericht. O, en wat zal dat ook in het hart van Simon teweeg gebracht hebben, deze sprekende woorden waarin de Heer Jezus spreekt van het komende gericht. En wat een ontzaglijk gericht zal zijn, waarin de mensen het uitroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Maar geliefden, als de Heere die woorden gesproken heeft, zet de stoet zich weer in beweging. En zo wordt na enige tijd de top van de berg Golgotha bereikt. En daar gebeurt iets onbegrijpelijks, geliefden. Want daar wordt het kruis van Simon afgenomen. En Simon, hij mag weer overeind komen nadat hij het kruis gedragen heeft. Maar wat ziet Simon dan gebeuren voor zijn ogen? Daar wordt het kruis op de grond gelegd. En daar nemen de ruwhouten, daar wordt de Heer Jezus genomen en neergedrukt op het ruwhouten kruis. En Simon staat erbij en hij hoort de hamers slagen waarmee zij de nagelen drijven door de armen van Christus in de handpalmen die uitgebreid liggen en in zijn voeten. En dan hoort Simon van Cyrene uit de mond van hem, terwijl de hamerslagen klinken, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En dan tenslotte ziet ook Simon van Cyrene voor zich verrijzen het kruishout van Golgotha. En daaraan ziet hij hangen de Heer Jezus Christus, de man van smarten. En zo is Simon op een zeer indringende wijze geconfronteerd met het lijden van de Heer Jezus Christus. Geliefden, en dat kan u in het leven van een mens maar twee dingen uitwerken. En wat kan het lijden van Christus nou uitwerken? Wel, dat kan verharding uitwerken. Zoals dat bij het volk was. Onbewogen toeschouwer zijn van het lijden van Christus. En straks naar huis gaan en vergeten wat er gebeurd is. Of, en dat is het andere, het leidt tot verbreking. En ik geloof, geliefden, op grond van de Heilige Schrift, dat dat laatste het wonder is dat gebeuren mocht in het leven van Simon van Cyrene. Dat hij het mocht zien, dat daar nu een onschuldige schuldig verklaard werd. En dat daar nu gebeurde, wat ook later de moordenaar zal aan uitroepen. Waarlijk, Heer Jezus Christus, gedenk mijner. Waar de hoofdman het zal uitroepen, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Daar heeft ook Simon van Cyrene iets mogen zien van het heilgeheim van het lijden en sterven van Christus. Waarom mogen we dit toch geloven, geliefde gemeente? Wel, dat komt hierom. De evangelist Marcus, als hij over deze geschiedenis schrijft, die voegt er iets bij. Als hij schrijft en zijn namen Simon van Cyrene, dan schrijft hij erbij de vader van Alexander en Rufus. En u moet u weten dat evangelist Marcus zijn evangelie geschreven heeft te Rome, voor de gemeente van Rome. En als hij dan schrijft de vader van Alexander en Rufus, dan schrijft hij dat omdat de gemeente van Rome deze twee mannen kent. En dan zien wij de lijn naar Romeinen lopen, waar ook de apostel Paulus in het 16e vers over deze Rufus schrijft en over zijn moeder. En dan schrijft hij van deze Rufus dat hij een uitverkorenen is. Dat wil zeggen dat hij een man is die van grote betekenis geweest is voor de kerk te Rome. En dan schrijven ook onze kanttekenaren bij de aantekening van Marcus. De namen van deze mannen worden hier genoemd, omdat zij daarna in de kerk Gods vermaarde mannen, dat is mannen van grote betekenis, zijn geweest. En dan schrijft Paulus over Rufus en over zijn moeder. En dan zegt hij, doe ook aan uw moeder, die ook mijn moeder is, de groeten. En wat bedoelt Paulus dan? Wel, deze vrouw van Simon van Cyrene is voor mij een geestelijke moeder geworden. Paulus mag daar getuigen van de geestelijke band die er is tussen Rufus en zijn moeder, de vrouw van Simon van Cyrene. En zou het dan te veel gezegd zijn, geliefde? Nee toch. Als we mogen zien dat de Heere dat kruis dragen van Simon van Cyrene, en het zien hoe dat het kruis van hem is afgenomen, daar aan de voet van het kruis houdt, dat hij daar gezien heeft wat Christus gedaan heeft toen hij bereidwillig was en zich daar liet kruisigen, en hoe hij daar de beden van Christus gehoord heeft om vergeving voor zijn vijanden, en hoe hij daar getuigen is van het lijden en hoe het volbracht geworden is, dat dit alles voor Simon van Cyrene tot eeuwige zegen geweest is. En dan zien wij in onze gedachten Simon van Cyrene wederkeren naar zijn huis. En daar heeft hij het aan zijn vrouw en zijn kinderen verteld. En daar heeft hij het voor hen beleden. Ik was onwillig om het kruis van Christus te dragen. Ik heb er alles aan gedaan om mij daartegen te verzetten. Ik wilde niet bij deze Christus horen. Maar ik heb gezien zijn bereidwilligheid om nu voor zulke zondaren als ik ben te lijden en te sterven. O kinderen, wat is hij mij dierbaar. Hij is mij de liefste geworden, boven alles. O de Heere, heeft dat kruisdragen voor mij willen zegenen. O die wonderlijke gang van Simon van Cyrene. Hij ging naar Jeruzalem, maar hij kon niet in Jeruzalem komen. Daar zou hij voor eeuwig verloren zijn gegaan, in al zijn wettische werken. Maar Gods geest bracht hem waar hij wezen moest, namelijk aan de voet van het kruis van Golgotha. Opdat hij daar zou sterven als een vrome Jood, om als een zondaar aan de voet van het kruis te mogen zien. De enige weg tot behoud, de Heer Jezus Christus. En van dat grote wonder heeft hij thuis getuigenis gegeven. Daar heeft hij tegen zijn vrouw en tegen Alexander en Rufus verteld. Komt, luister toe. Hoort wat God mij daar deed ondervinden. Wat hij mij daar geleerd heeft toen ik onder het kruis van Christus liep. Komt, luister toe wat hij mij geleerd heeft. Toen het kruis van mijn schouders afging en het kruis gelegd werd op de Heer Jezus Christus. En hoe hij daar toen gehangen heeft in die driurige duisternis van God verlaten. Opdat ik Simon van Cyrene nimmer meer verlaten zou worden. Kom mijn vrouw, kom mijn kinderen, hoort wat God mij deed ondervinden. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 66. En daarvan het 8e vers komt. Luister toe, gij godsgezinden. Gij die den Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Geliefde gemeente, zo mochten we iets horen van het volgen van Simon van Cyrene achter Jezus aan. Maar niet alleen Simon van Cyrene liep achter de Heer Jezus aan, Daar waren ook vrouwen die achter Christus aanwandelden. Zij droegen niet het kruis van Christus, maar zij weenden over Christus. En naar het grondwoord lezen wij dat ze op hun borsten slaan van medelijden over hem, van verdriet. Ze weeklagen over hem die zoveel goeds gedaan heeft en die nu daar zo onschuldig lijden moet, die zo gemarteld is. Wat is het toch erg wat hem aangedaan wordt. Ze jammeren en ze weeklagen en ze beklagen hem. En in hem verliezen ze een grote wonderdoener, een gebedsgenezer. En daarin zien we eigenlijk dat hun medelijden ten diepste nog zelf medelijden is. Wat is het toch jammer dat deze man sterven moet. En daarom roepen ze uit, ach en wee. En zo gaan ze al wenende en klagende achter Christus aan. Maar dan plotseling keert Christus zich om. We hebben ze straks al mogen horen. En spreekt hij tot hen die aangrijpende woorden. Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Weent niet over mij, zegt Christus. O nee, daar mag hij geheel en al bereidwillig zijn om die weg van lijden en sterven te gaan. Je hoeft niet over mij te wenen, want ik doe dit gans en al vrijwillig. En ik zal straks na lijden eeuwige heerlijkheid mogen beërven. Straks zal ik de strijd beëindigen. Straks zal ik de Satan de kop vermorzelen. Straks zal ik de losprijs betalen. En dan zal ik mijn kerk voor eeuwig vrijgekocht hebben. En dan zal ik aan het recht van mijn Vader voldoen. Dat is mijn grootste verlangen vervuld. Dat de zon daar weer met God verenigd kan worden. En dat in de weg van recht en gerechtigheid. Weent daarom niet over mij. Want ik doe dit gans en al vrijwillig voor mijn Vader en voor mijn kinderen. Maar weent over uzelf. En waarom moeten ze wenen over zichzelf? Wel omdat ze tot nu toe de Christus der Schriften hebben afgewezen. En daarom zijn ze voorwerpen van Gods toorn. Ze hebben niet gebogen voor Christus. Ze zijn hem niet te voet gevallen als hun zaligmaker. En daarom zegt Christus, gij zijt doorhout, zonder leven. En daarom zult gij straks als die onvruchtbare wijnstok afgehouden worden en in het vuur geworpen worden. En de Heer Jezus, hij gebruikt daarvoor de woorden van de profeet Hosea in het 10e hoofdstuk. En zij zullen tot de bergen zeggen, bedekt ons, en tot de heuvelen valt op ons. Weent niet over mij, maar weent over uzelven, gij die mij verwerpt, gij die mij alleen maar ziet als een weldoener, maar die mij nu beweent omdat ik een machteloos mens ben geworden in uw ogen. O, weent toch dat gij straks voor eeuwig verloren zult gaan, als gij in het eeuwige gericht komt en gij veroordeeld zult worden omdat gij mij verworpen hebt. O, wat komt er toch een lieflijke nodiging in deze woorden van de Heer Jezus Christus. Ondanks de ernst en de diepte van deze woorden is het een weg die de Heer Jezus wijst aan die wenende vrouwen. De weg tot behoud. Hij zegt, ween toch over uzelven. Ween toch over uw zonden en over uw schuld. Beklaag toch uw jammerlijke staat voor God en bekeert u tot de Heer. Want, zei de Heer Jezus Christus, dat zal straks uw oordeel uitmaken, dat gij mij, de bron der zaligheid, hebt verworpen, dat gij geen acht gegeven hebt op die grote zaligheid, en dat ge daaraan voorbij gegaan zijt. En niets kan God meer vertonen, dan dat gij zijn liefdesgeschenk veracht. En dat schrijft ook later de apostel in de Hebreeënbrief in het 10e hoofdstuk. Hoeveel te zwaarder straf meent gij zul hij waardig geacht worden die de Zonen Gods vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid aangedaan heeft. Hoeveel te meerder straf zult gij ontvangen, dochteren van Jeruzalem, gij die geheiligd zijt, verbondskinderen zijt, maar die de geest der genade smaadheid aangedaan hebt door mij te verwerpen. En dan schrijft de apostel erachteraan, achter deze aangrijpende woorden, dat zij die de weg geweten hebben en niet bewandeld worden, des te zwaarder straf te ontvangen. Hij schrijft die ontzettend aangrijpende woorden, die besloten liggen in het woord van de Heer Jezus Christus, namelijk deze: vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En zo staat de Heer Jezus Christus voor die wenende vrouwen. En het is zijn bewogen hart wat nog een laatste appel op hen doet. Wat hij daar als leidende borg nog tot hen zegt is enkel vanuit zijn liefde tot het verloren. Ween, zegt hij, ween toch over uzelf, opdat het straks niet waar zal worden dat gij eeuwig zult omkomen in die grote dag van het gericht. En gij het moet roepen ziende de toren God. O bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. O hier is Christus nog, die bewogen heiland die het toeroept. Bekend toch, Jeruzalem, Jeruzalem, wat heden nog tot uw zaligheid is dienende. Liefde gemeente, we hebben zo mogen zien hoe daar een Simon van Cyrene volgde, achter Jezus aan het kruis dragende. We hebben gezien de wenende vrouwen achter Jezus aan. En laten we nu uit deze geschiedenis nog enkele geestelijke lessen mogen trekken. En laat dan deze eerste les zijn, geliefden, dat wij mensen zijn die van nature het kruis niet willen dragen achter Jezus aan. Dat is onze natuur, dat wij altijd in opstand komen tegen kruis en drukwegen. Dat wij het daar vanuit onszelf nooit mee eens zijn. Waarom niet? Wel, die kruisen die herinneren ons aan het paradijs, waar geen kruisen waren, waar die volmaakte heerlijkheid was, waar geen zonde was, waar geen moeite was, waar geen verdriet was. En nu het kruis, de moeite en het verdriet, ze bepalen ons bij de gevolgen van de zonden. En daar willen wij niet bij bepaald worden. En die kruisen willen wij ontlopen. Maar in het bijzonder zien wij dat wij vijanden zijn van het kruis van Christus. Wij willen niet met hem lijden en sterven. Dat kruis van Christus dat predikt onze zonden, onze ongerechtigheid. Maar dat kruis predikt ook van genade en liefde. En dat is nou mijn bestaan, geliefden. Dat ik mijzelf geen zondaar wil weten. En dat ik niet uit genade wil leven. Heel mijn bestaan verzet zich tegen het kruis. Heel mijn bestaan is een ergernis aan dat kruis. Want dat kruis predikt mijn zonden. Dat kruis predikt mijn schuld. En dat kruis predikt dat er alleen een weg ter verzoening is door voldoening. En daarom ben ik een vijand, want ik wil mij, net als Simon van Cyrene, zelf verlossen. Ik wil zelf naar Jeruzalem, om daar door plichtsbetrachtingen en vroomheid mijzelf te verlossen. O, dat dan ook vanavond die derde les ter harte genomen mag worden. Dat de woord van Christus weent over uzelven. Gemeente weent, zegt Christus. Weent vanavond over uw zonden. Weent over de breuk die er is tussen God en uw ziel. Weent over het oordeel dat u wacht. Weent erover dat u God met uw zonden bedroefd hebt. Weent erover dat u Gods maatheid aandoet door uw ongeloof. Weent erover dat u uit uzelf nooit meer de brug kan slaan tussen God en uw ziel. Weent, zegt de Heer Jezus Christus, over uzelf. O geliefde gemeente, dat u vanavond wenen mag. Tranen mogen vloeien vanuit de verbrokenheid des harten. Dat het woord van Christus een kracht vanavond mag doen. Weent, geliefde gemeente. O, dat u zichzelf vanwege uw zonden, vanwege uw oordelen, vanavond voor God mag verootmoedigen. Christus roept het u toe. De lijdende, de stervende Christus. Hij roept het u toe. Gemeenten van Urk. Ebenezer gemeente, ik zeg u, weent niet over mij. Want in mijn lijden zie ik al mijn heerlijkheid. Mag ik al zien dat ik ga triomferen. Weent toch over uzelf. Dat gewandelt op de brede weg. En als God niet ingrijpt, ge voor eeuwig verloren gaat. Weent, zegt Christus, over uw verlorenheid. Opdat u in die weg mag leren zien. Dat u dat kruis verdiend hebt. Geliefden, wat is dat een wonder. Als de Heer je dat kruis laat voelen even. Dat de Heer je een ogenblik laat voelen wat je verdiend hebt. Dat je het vonnis thuis krijgt. Zoals Simon van Cyrene dat kruis opgelegd kreeg. Toen hij gearresteerd werd en stilgezet werd. Toen werd hem een kruis opgelegd. En zo komt God ook een zondaar te arresteren. En wat laat God dan zien? Wel, dat je des doods schuldig bent. Dat is wat de Heere doet bij Simon. Hij legt het kruis op zijn schouder. Simon, Simon, jij bent des doods schuldig. En dat heeft Simon ingeleefd onder dat kruis. En dat leert de Heer al zijn kinderen onder dat kruis wenen. Wenen van de zonden en het vonnis aanvaarden. Maar nu dat ontzaglijke, onbegrijpelijke, nooit te vatten wonder. Daar gaat Simon, daar gaat de kerk. Met het vonnis op de rug. Het kruis wat ze verdiend hebben. Met de koorden van de veroordeling. Waar gaan ze heen? Naar Golgotha. Geliefden, wat een beeld. Want wat zien wij dan? Als ze daar aan Golgotha komen. En ze naar recht gekruisigd moeten worden. Als ze naar recht veroordeeld moeten worden. Wat gebeurt er dan? O kerk, kijk toch eens wat er gebeurt. Wel, daar wordt het kruis van Simon afgehaald. Simon hoeft niet aan het kruis. Die zwarte Simon, die zondige Simon, die vrome Simon. Hij hoeft niet aan het kruis. Maar wat ziet hij? Daar gaat de gans onschuldigen. Die gaat op het kruis liggen. En die wordt aan dat kruis vastgenageld. En dat kruis wordt opgericht. En aan dat kruis sterft Christus voor Simon, voor zijn kerk. O eeuwig wonder, het kruis van Simon af en Jezus aan het kruis. En dat is toch dat eeuwige wonder, waar Gods kerk nooit aan uitgewonderd komt. Daarom zijn ze ook altijd het liefst te vinden aan de voet van het kruis. Is er een heerlijker plaats op aarde dan de voet van het kruis? Want daar ging het kruis van mij af. Daar werd ik van het kruis verlost. En daar ging Christus voor mij aan het kruis. Toen de Jood Isaac da Costa dat mocht beleven. Toen hij door genade mocht zien dat de Heer Jezus Christus ook zijn Messias was. Toen stroomde zijn hart zo vol. Toen kreeg hij zo'n liefde tot de Heer Jezus Christus. Toen zag hij in de Heer zijn behouder. Toen zag hij in hem alles. En toen stapelde het in zijn hart op. Wie is hij voor mij? Wel, toen riep hij het uit. In een opstapeling van amen. De lof en de dank aan Christus. En toen riep hij het uit. O dierbare Christus, mijn redder. Mijn Goël, mijn zondevernieler, mijn meester, mijn heiland, mijn Heere en mijn God, mijn onheilverwinner, mijn levensbezieler. O, dan ziet de kerk zoveel heerlijkheid in deze dierbare Christus, die het kruis van ze opnam, dat zij verdiend hadden, en die vrijwillig zich liet nagelen aan dat kruis. O, daar mogen ze hun behoud eeuwig aanzien. Daarom klemmen ze zich vast aan dat kruis van Golgotha. Daar ligt hun eeuwig behoud. Geliefde gemeente, hoe volgt u Jezus? Die vraag leggen wij opnieuw in uw midden. Bent u nog steeds een toeschouwer? Kijkt u van verre, onbewogen, en gaat u straks weer onbewogen de kerk uit. Zwijgt u, o aangrijpend, als u straks naar huis gaat, Christus achterlatende, met die ernstige woorden, weent over uzelf en niet kunnen weten. O, bid dan toch vanavond, Heere, verbreek mijn hart uit. Heere, hou het toch in stukken, opdat ik straks niet naar huis ga, onbewogen. Heere, spreek tot mijn ziel. Heere, maak mij levend naar uw woord. O, geliefde gemeente, of volgt u nog steeds de Heer Jezus Christus als de wenende vrouw? Wel wat bewogen, misschien wat geraakt, wat gevoeligheden. Maar de Heer Jezus Christus zegt, met al die gevoeligheden, met al dat wenen, met al dat aangedaan zijn, zult gij voor eeuwig omkomen, als het niet een wenen wordt vanuit de verbrokenheid van uw hart, als het niet wordt een droefheid naar God over de zonden, en als het in uw hart niet werkt, een onberouwelijke bekering tot zaligheid, zult gij er eeuwig mee omkomen. Daarom, weent niet over Christus, maar weent hedenavond over uzelven. En gij, die met Simon van Cyrene dat wonder aan de voet van het kruis hebt mogen beleven, o, laat dan het woord waar zijn, om nu een navolger van Christus te worden, om nu vanavond uw kruis op te nemen en hem te volgen. Want dan heeft Christus het gezegd, zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op. Geliefde gemeente, gij wordt daartoe opgeroepen om kruisdrager te zijn achter Christus. Dat is de les voor al Gods kinderen, kruisdrager achter hem aan. Dat betekent sterven aan jezelf. Sterven aan je eigen ik, sterven aan je hoogmoed, sterven aan je eigen wil, sterven aan je zondige wellusten, sterven in één woord, dat is kruisdragen, de minste worden, jezelf verloochenen, de voetstappen van Christus drukken, die het zichzelf waardig achten, om daar de voeten van zijn discipelen te wassen. Om daar een slavenkleed aan te trekken, om zo ook zijn voetstappen achter hem te mogen drukken. Maar geliefden, dat kan ook, want we moeten dat kruis en mogen dat kruis dragen achter Christus. Dat is het geheim van Simon van Cyrene, het geheim van alle kruisdragers in mijn midden. Ze dragen het achter Christus aan. Hij is die overste leidsman. En volleinder, hij heeft ten volle het kruis gedragen. En daarom kan hij ook u in uw kruis ondersteunen. Kruisdragers in mijn midden. Door rouw, door verdriet. Door aanvechtingen, door moeite en strijd. Gij die van God een kruis hebt opgelegd gekregen. Zie toch op hem die u voorgegaan is. Hij is die ware, medelijdende hoge priester. Die u ook in uw kruis kracht geeft. Geliefde gemeente. We hebben tenslotte vanmorgen in de Pnielkerk ambtsdragers mogen bevestigen en herbevestigen. Mag ik daarom ook tot slot, tot de ambtsdragers die er vanmorgen niet bij waren, ook iets daarvan nog meegeven tot hun onderwijs. Want als het gaat over het kruis dragen achter hem aan, geliefde broeders, dan zegt de Heer Jezus Christus, in het bijzonder tot de ambtsdragers deze woorden. En wie zijn kruis niet draagt en mij niet navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Geliefde ambtsdragers, we hebben vanmorgen de ambtsdragers bevestigd en herbevestigd. Met de woorden dat zij geroepen zijn, kruisdrager te zijn achter Christus. Dat is ambtsdrager zijn. Dat is geen eer, dat is geen roem. Dat is geen aanzien, maar wie het ambt mag vervullen, zegt Christus, moet een kruisdrager zijn. En daartoe worden nu de ambtsdragers geroepen, kruisdrager te zijn, achter de Heer Jezus Christus. En wie niet begeert een kruisdrager te zijn, die kan mijn discipel, die kan mijn volgeling niet zijn. Calvijn heeft het mogen beoefenen, geliefden, hij heeft het uitgeroepen. Het geeft niet als ik verteerd word, als ik maar dienstbaar mag zijn. Dat is het wat Christus vraagt van zijn discipelen. Achter mij aankomen, kruisdrager worden. Dat is sterven, dat is al minder worden. Dat is de gemeente dienen als de minste. Dat is de kleinste zijn, zeggen heren. Als het dan moet, heren, dan wil ik ook om uwentwil smaadheid lijnen. Heer, en al word ik dan het huis uitgezet waar ik een boodschap heb te brengen. En al word ik met smaad en hoon overladen, heren, het geeft niet, want zij hebben u gehaat, ze zullen ook mij haten. Heren, dat is het, om achter u aan te mogen komen. Maar geliefden, dat het dan ook zo mag zijn, zoals het bij de apostelen was, toen zij gegeeseld zijn en toen ze in de gevangenis geworpen zijn. Wat lezen wij dan? Zij gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat zij waardig geacht waren om zijns naams wil smaadheid te lijden. O, dan kan er in het kruis dragen nog blijdschap zijn. Waarom? Dat is zo'n wonder dat God zo'n hellewicht wil gebruiken. Dat God zo'n goddeloze wil gebruiken. Dat de Heere zo een wil gebruiken in zijn dienst. Dat kan je toch niet begrijpen. En als je dan enigszins de voetstappen van Christus mag drukken. Dan wordt dat zo'n wonder, Heere. Heere, word ik dan waardig geacht om uw kruis te dragen. Heere, dat is zo groot. Dat ik u mag volgen. En dat ik uw beeld gelijk mag worden. En weet u, gemeente, wat er dan staat van zulke ambtsdragers. En zij hielden niet op, alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Geliefde ambtsbroeders, zul je dat doen? Dat vraagt Christus van je, alle dagen bij de huizen te verkondigen. De naam van deze Christus tot zaligheid. Zul je dat nooit één ogenblik verzuimen? Zul je nooit een huisbezoek afsluiten? Als je niet aan de gemeente die naam verkondigd hebt, alle dagen wat ze ook doen zullen. Ze hielden niet op en ze konden niet zwijgen van die ene naam die gekomen is. Zul je dat doen, lieve diakenen? Als je komt in de bezoeken om die naam te verkondigen, om ze erop te wijzen dat hij komen moest, om aan het recht van zijn vader te voldoen. Maar dat hij in die weg ook zaligmaker wil zijn. Zul je dan die naam aanprijzen. Want wat staat er. En daar gaan wij mee eindigen. En de Heere geven. En gemeente, zult u erom bidden dat de Heer u zulke ambtsdragers zult geven, die het verblijd zijn om de smaadheid van Christus te dragen. Zul je bidden om kruisdragende ambtsdragers, die in de huizen verkondigen de naam van Jezus Christus tot behoud. O, dan mag het van zulke ambtsdragers gelden. Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer, als hij komt, zal vinden, al zodoende. Amen. Eindigen met gebed. Heer, zo komen wij aan het einde van deze dienst ook weer tot u. En dan hebben we de vraag in het midden van de gemeente gelegd. Hoe volgen wij nu u, o Heer Jezus Christus? Zijn wij nog steeds dat zwijgende volk dat al zoveel malen bij het kruis gestaan heeft, al zoveel malen gehoord heeft van die lijdende borg en zaligmaker, maar nog steeds in ongeloof gezwegen en afgewezen? Of zijn wij enigszins aangedaan, Heer? Ach, dat we het zien mogen, dat dat voor u niet kan bestaan, Heer. Of mochten we door genade een kruisdrager worden achter u aan. Heere, wilt u maar veel van zulke kruisdragers geven, die door genade geleerd hebben, die achter mij komen, verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Zouden er zo in het midden van de gemeente vele kruisdragers gevonden mogen worden. Heere, want het is de beste plek achter u aan. Ziende op u, o grote leidsman, ziende op u wat gij gedaan hebt, ziende op het kruis waaraan gij geleden en gestorven zijt. Heere, geef ons daarop te zien, dan kunnen we het kruis dragen, hoe zwaar, hoe moeilijk het ook is, want u hebt het volkomen gedragen en u draagt ons. O grote koning, in dat kruis dragen, dat is zo wonderlijk, dat is zo heerlijk, dat is zo onbegrijpelijk. Gaat u dan zo met ons mee, verlaat ons niet, wees met onze vissermannen als ze weer gaan uitvaren. Wilt u ze bewaren, waar ze ook zijn, wilt u ze ook veilig weer in ons midden brengen. Sterk en schraag ons zo, verlaat ons niet, wees met de moeders in de gezinnen. Wees met in ieder van ons persoonlijk, in het bijzonder ook zij, die een kruis van moeite en verdriet en zorg te dragen hebben. Heere, dat het van hen mag gelden, en zij droegen het achter Christus aan. Wij bidden het u om, Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 30 en daarvan het 8e vers, we noemden u tot slot met elkaar te willen zingen uit Psalm 38 wat waar mocht worden voor Simon van Cyrene en allen die in waarheid hebben leren wenen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd om God, opdat mijn Heer niet zwijgt. Zo klimt uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Amen.
Liefde gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.